We gaan overschakelen naar het Staatstheater voor een rechtstreekse uitzending van Het Tribunaal. Een gerechtelijke komedie van Vladimir Voinovich. Vandaag het zesde en tevens laatste deel.
De smoek staat aan en laat zijn onze lusten. Wij scheuren voor een kruimelbrood.
Goedemiddag, u hoort het. Die Bart zingt weer, alsof er hier iets te zingen valt. Ik moet u zeggen dat ik het langzamerhand benauwd van dit stuk begin te krijgen. Alle aandacht gaat naar de leden van de rechtbank, maar al die tijd zit de man die uit het publiek gehaald werd, geboeid in een kooi op het toneel. Als verdachte, terwijl hij toch overduidelijk geen acteur is. Ach, de zaallichten gaan nu uit. De Bart staat in een felle spot naast de kooi van Panapliokov. De verdachte.
In het niets vervloeien. Het water in de stroom staat laag. En laag zijn onze lusten. Wij scheuren voor een kruimelbrood. De buurman graag aan stukken. En zonder reden molen wij en kwellen wij een ander. Nietswaardigheid treft ons nog voor, wij in het niets vervloeien.
Ja, u zult er wel om moeten lachen, maar met de nieuwe rechter schijnt ook iets niet in orde te zijn. Hij heeft zich al een tijd niet meer in het openbaar vertoond. En volgens mensen die het weten kunnen, vechten de artsen voor zijn leven. Men zegt dat hij last heeft van een zeer ernstige constipatie. Of dat waar is, kan je niet controleren. Daarom doen we de laatste tijd de meest tegenstrijdige en soms raarste geruchten eronder. Bijvoorbeeld, dat hij in coma ligt, maar nog steeds de algehele leiding in handen heeft. En zelfs de hoop koestert enkele van zijn originele ideeën door te voeren. Overigens ben ik zelf een beetje huiverig voor al te originele ideeën. Op het moment dat die ingevoerd worden, wil ik het liefst in een hoekje wegduiken en de kat uit de boom kijken.
Het water stroomt, de bodem blinkt en zachtjes ruist de zeggen. Ons leven is een tranendal, maar duurt goddank maar even. De monding nadert al en dan, vergetelheid voor even. Maar voor ik uitmond in het niets, wil ik mij storten in de liefde.
Ja!
Kort!
Ja?
Wat is er eigenlijk aan de hand?
Aan de hand? Volgens mij is er juist niks aan de hand.
Hoezo niks aan de hand? Hoe dat zo? Hoe moet u dit anders horen?
Wat?
Ja, wacht even.
In de westerse landen neemt de golf van protesten tegen de onmenselijke behandeling van de bekende voorvechter van de mensenrechten, Dr. Panapliokov, toe.
Ah.
In Washington heeft president Reagan verklaard dat de vreemdheid die ten aanzien van zulke eminente persoonlijkheden als Panapliokov aan de dag gelegd wordt, nogmaals bewijst dat totalitaire regimes niet in staat zijn hun buitenlandse en ook hun binnenlandse problemen op te lossen. In Kopenhagen hebben demonstranten een etalageruit van Aeroflot vernield. In Londen houden vrouwen van de groep Groene Wereld een sit-down-staking. In Frankrijk heeft een organisatie van verontruste geleerden een Panapliokov-comité opgericht, waarvan ook 6 Nobelprijswinnaars deel uitmaken. Het comité heeft een speciale oproep gedaan ter verdediging van de geleerde Dr. Panapliokov.
Wat gebeurt er allemaal? Van waar al die ophef?
Ja, had u dan gewild dat ze met uw man afrekenen zonder dat dat enige ophef zou hebben veroorzaakt?
Nee, ik wil helemaal niet dat ze met hem afrekenen. Maar ik ben bang dat ze door die ophef alleen maar kwaaier worden.
Nou, kan u verzekeren dat ze al meer dan kwaad genoeg zijn.
Ja, maar wat moet ik dan doen?
Ja, dat hangt er vanaf of u de vrouw van een politiek gevangene wilt zijn of gewoon weduwe. Overigens hebt u nog een kans hoor. U moet zich tot de verdediger wenden.
Men zegt dat tijdens de afwezigheid van de rechter hij de touwtjes in handen heeft. Bovendien is hij geen slecht mens. Hij is een rokkenjager, drinkenboer en sportvisser.
En wat weet u van zijn gezondheid?
Ja, dat is niet zo'n makkelijke vraag. Hij klaagt over trombose, steken in zijn hart, hersenkrampen. Maar misschien zijn er een paar trucs. Hij droomt ervan om rechter te worden. Maar het is zinloos om die functie te ambiëren als je geen ernstige ziektes hebt.
En u denkt dat hij me zal helpen?
Nee, integendeel. Ik denk dat hij dat niet doet. Maar ja, u moet toch iets doen. Ah, daar heb je hem. Zie je, echte sportvisser. Ja.
Goeiedag.
Goeiedag.
Hebt u veel gevangen?
Wel, nee, ik heb niks gevangen. Maar dat hindert niet. Ik ben altijd meer in het proces dan in het resultaat geïnteresseerd. Wat bent u aan het doen? Naar de radio aan het luisteren?
Ach ja, weet u, soms luister ik naar de radio als ik tijd heb. Naar voor u, mevrouw, of naar schrijvers achter de microfoon.
U hoeft niet zo geheimzinnig te doen. Ik ben verdediger, geen aangever. En maken ze daar veel ophef?
Ja, er is de nodige ophef. Wat van die groene vrouwen en Nobelprijswinnaars. En er is een etalage ingegooid.
Interessant, interessant. Dus we hebben ze flink tegen het zere been getrapt.
Over hun benen weet ik niets. Maar wij zijn zeker tegen het zere been getrapt. Mijn kinderen willen weten waar hun vader is. En ik zeg, papa is op zakenreis. En toen zegt Nico tegen me, niet waar, op school hebben ze me verteld dat hij in de gevangenis zit. Maar vertelt u eens, is het waar wat ze zeggen dat de nieuwe rechter ernstig ziek is?
Wel, nee, die geruchten zijn erg overdreven. Hij is verkouden, heeft een hoesje, stenocardie en kanker van de endeldarm met metastase in de lever, maar verder niet.
Meent u dat? Ik maakte me erg ongerust over hem. Begrijpt u, ik voel me bezwaar dat ik beslag leg op uw tijd, maar ik heb gehoord dat u op dit moment zo'n belangrijke rol speelt. En nu wilde ik u vragen of het soms mogelijk is om mijn man vrij te laten. Want daar in het Westen wordt er vreselijk ophef gemaakt. En wat moet u van hem?
Ja, al die ophef, dat is verschrikkelijk. Ik begrijp die lui sowieso niet. Goed, dan is er iemand gevangen gezet. Vooruit, misschien ten onrechte. Maar waarom moet je dan etalages ingooien?
Ik ben het helemaal met u eens. Maar ik denk dat als u mijn man vrij zou laten, dat het dan ogenblikkelijk afgelopen zou zijn met die druk.
Wat bent u een sluwerik. Alsof u niet begrijpt dat als wij uw man vrijlaten, dit door de andere kant als een teken van zwakte wordt opgevat. En dat er dan de volgende keer nog meer etalages vernield zullen worden. Maar als u werkelijk het beste met uw man voor hebt, praat u dan eens met hem. Overtuigt u hem ervan dat hij maar beter kan bekennen, berouw kan tonen. En ons kan helpen die lui die etalages vernielen ervan te overtuigen dat wij met z'n allen, de rechters, aanklagers, verdedigers en verdachten, één eensgezinde monolithische gemeenschap vormen. Laat hij ons van dienst zijn en dan zullen wij ons even min onbetuigd laten.
Laat u hem dan vrij?
En waarom nou die koehandel? Trouwens, misschien laten we hem wel vrij.
Dus u wilt dat ik met Senja praat? Maar ik word niet eens bij hem toegelaten.
Dat is inderdaad niet toegestaan, maar in dit geval denk ik dat wij wel wat kunnen regelen.
Maar ik kan niks beloven. Weet u, Senja die heeft een enorm gevoel van eigenwaarde. Hij is zo trots en onbuigzaam.
Dat is nou precies wat mijn vrouw van mij zegt. Ik weet dat hij trots en onbuigzaam is, maar als u nou heel lief en vrouwelijk, neem iets lekkers voor hem mee. Hebt u iets lekkers in huis?
Ja, natuurlijk. Ik heb zelfs wat bij me. Kijk maar. Een kip. Maar die moet nodig eens op. Die heeft mijn moeder als arbeidsveteraan gekregen.
Ja, dat is een aardig beleven kippetje. Maar houd u zelf maar. Laat uw moeder die maar opeten. Voor uw man zullen we iets anders bedenken. Wacht, ik geef u een pasje voor ons speciale buffet. Daar willen ze nog wel eens wat hebben. Haalt u een worst voor hem, een pilsje. Houdt die van bier?
Ja, natuurlijk. Ik houd toch mijn hart vast. Zijn jij zo trots, zo onbuigzaam.
Ja, dat weet ik. En ik verzeker u dat ik daarom respect voor hem heb. Maar doet u uw best. Praat met hem. Dan zullen wij van onze kant ook ons best doen om hen te beïnvloeden.
He, eindelijk aandacht voor het slachtoffer. De man die uit het publiek is gehaald. Zijn kooi, waarin hij al die tijd opgesloten zit, werd straks tussen de coulissen gesleurd, maar staat nu weer voor op het toneel. Alleen zit daarna nog een gevangen in. Ja.
Nee, die watersoep is niet te eten. Ik heb gastritis, last van maagzuur. Kunnen ze een mens dan zelfs de laatste dagen van zijn leven niets fatsoenlijks te eten geven?
Ja, het is een schande. Ja, ze zouden toch uit een restaurant Chasselik à la Turque en een glas koude Georgische wijn kunnen laten komen.
Leuk hoor, heel leuk. Maak er maar een grapje van.
Ik maak geen grapje. Vroeger vroegen ze een veroordeelde tenminste nog of hij een laatste wens had. wat je maar wilde. Een goede Havana roken, of met een vrouw naar bed. En daarna bracht ze je naar de binnenplaats. Laas het vonnis voor, zei een gebed en blinddoekte je. Dat mocht je overigens weigeren als je de dood met open ogen tegemoet wilde treden.
Ja, ja, dat ga ik doen. Ik weiger me te laten blinddoeken. En dan zeg ik... En dan zal ik toch iets tegen ze zeggen.
Hoe kom je bij? Je zegt niets.
Waarom zou ik niet zeggen? Ik zeg beslist iets.
Je krijgt niet de tijd om iets te zeggen. Tegenwoordig gaat het niet meer op die manier. Tegenwoordig komen ze eenvoudig je cel binnen en...
Nee, ik wil het niet horen. Ik wil het niet horen.
Maar dat ook op. Je moest je schamen. Je moest je schamen om je als een struisvogel te gedragen. Je moet je als een man gedragen. Tot het einde toe. Dus, dan komen de bewakers je cel binnen met een zwarte zak.
Zwarte zak? Waarom nu weer met een zwarte zak?
Die trekken ze over je hoofd.
Ik wil helemaal geen zwarte zak. Ik wil met open ogen...
Alsof ze je iets vragen. Hup, de zak over je hoofd. Ze binden je handen. En zo naar de cel hiernaast. De vloer daar loopt naar het midden af. En in het midden is een gat.
Waarom een gat?
Voor de afvoer van jouw bloed.
Ik wil het niet horen.
Je hoort ook niets. Een zak over je kop. Je hoofd bij het gat. Rakketakketakketak!
Niet doen. Niet doen.
Dat is alles.
Vertel het niet. Oh, ik ben bang.
Zie je? Daar heb je met de zwarte zak.
Niet doen. Ik wil niet. Oh, ik ben bang.
Die moet je hebben hier. Ik wil de zak over zijn kop.
Oh, was er maar niet heel verdikken.
Andere gevangene heeft een zwarte zak over zijn kop gekregen en wordt nu geboeid, weggevoerd. Naar te verdedigen, notabene.
Waarom zijn die jongens zo bot? Ik heb bijna mijn arm uitgedraaid, moest ik daarvoor worden ingehuurd. Ik heb alles gedaan zoals u bevolen had.
Verklikker. U hebt met hem gesproken?
Jazeker, hij trilt als een espenblaadje. Hij is tot alles bereid.
Uitstekend. Ik ben u erkentelijk.
Tot uw dienst.
U bent vrij. Als ik u weer nodig heb, dan raad ik u wel roepen.
Tot uw orders.
En laat nu zijn vrouw maar binnenkomen. Zo, Larissa Pavlovna. U hebt iets meegebracht? Uitstekend. Ik hoop dat de etenswaren in het buffet ermee doorkonden.
Ja, met die etenswaren is niets mis.
Die geven ze ons omdat het slecht voor ons is, Larissa Pavlovna. Wel. Zo dadelijk wordt u een bezoek aan uw man toegestaan. Nou is het niet uitgesloten dat hij een enigszins nerveuze indruk op u zal maken. Maar daar is niets aan te doen, hij heeft zich te veel opgewonden. Wat je ook zegt, een kuuroord is het hier natuurlijk niet. Dat eten kunt u overigens beter in deze zwarte zak doen.
Waarom? Er mankeert niks aan mijn tas.
Dat zijn de regels, Larissa Pavlovna. Sommige vrouwen proberen in dat soort tassen verboden dingen mee naar binnen te smokkelen. Soms verstoppen ze in een dubbele bodem zelfs scheermesjes of arsenicum. Hier, alles gaat in deze zwarte zak. Zo is het in orde. Laat u gaan, Larissa Pavlovna.
Nee, zwarte zak. Ik wil niet. Doe die zwarte zak weg.
Venja, wat is er met je aan de hand? Ik ben het, Larissa.
Larissa? Dus het is achter de rug. Afgelopen.
Venja, waar heb je het over? Wat is afgelopen?
Ja, hij had gelijk. Zo erg was het niet. Ik voel me nu zo licht. Zo ongewoon licht. Larissa, wat doe jij hier eigenlijk? Ben je ook dood? Ben je dan eerder gestorven dan ik? Maar toen ze me oppakten, toen leefde jij nog.
Oh, Senja, mijn arme. Je bent ziek. Hindert niet. Dat is onbelangrijk. Ik zal je beter maken. Weet je, ik heb me zo ongerust over je gemaakt. Ik ben zelfs gaan roken. Ben je er ook heen?
Au.
Wat is er, Senja?
Nou, even uitkijken met die lucifer, die zwavel, die sprong in de...
Hé, hey, als het pijn doet, dan betekent dat ik leef.
Leef ik?
Ja, natuurlijk leef je. Je bent niet gezond, maar je leeft wel.
Oh, nee. Verschrikkelijk.
Waarom is dat verschrikkelijk, Senja? Het leven is toch schitterend? Leven, ademen, liefhebben. Wat is er nou nog mooier?
Leven mooi? Is het schitterend om in een kooi te zitten, watersoep te vreten en te wachten totdat ze met een zwarte zak naar je toe komen? Is het soms mooi? Larissa, wat doe jij met die zwarte zak in je handen?
Die zak? Oh, dat is een voedselpakket. Alsjeblieft. Een kuik, een Krakauer worst.
Krakauer worst? Hoe bestaat het? Is het dan werkelijk op deze wereld nog Krakauer worst te krijgen? Ik was zelfs vergeten hoe die ruikt. Hoe kom je eraan?
De verdediger heeft me toestemming gegeven om voor jou in het speciale buffet wat dingen te kopen. Hier heb je wat brood, knoflook en bier. Wil je een pilsje?
Een pilsje. En dat komt allemaal uit het speciale buffet. Oh, ik snap het. Dat is mijn laatste wens.
Overigens vroeg de verdediger, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het je moet vertellen, weet hoe trots en onbuigzaam je bent. Maar denk toch aan mij en de kinderen.
Nou, voor de kinderen kan ik niets meer doen. Maar je moet ze vertellen dat hun vader een eerlijk en fatsoenlijk mens was. Zij het niet al te slim.
Wat bedoel je, Senja? Was. Je was en je bent nog steeds. Nog niet alles is verloren. De verdediger heeft gezegd, weet je, alles heeft zijn prijs. De verdediger vraagt of jij, als het even kan, een beetje zo wat wil bekennen. Wat berouw wil tonen. Je gedrag veroordelen en dan vergeven ze je.
Vergeven ze me dan? Word ik dan niet gefusilleerd?
Nee, natuurlijk word je niet gefusilleerd.
Oh, en de verdediger heeft me worst, knoflook en bier gestuurd alleen maar om mij te laten bekennen.
Senja, ik weet dat je trots bent en onbuigzaam.
Voor mij, Krakauer worst. Bier. Om te bekennen. Idioten.
Senja, ik begrijp dat de prijs hoog is.
Natuurlijk is de prijs hoog. Ik ben niet zo iemand die voor bier of een worst. Ik doe het ook voor niets.
Ik wil leven.
Ons proces nadert zijn einde. De verdachte Parapjokov. Wat is dat voor lawaai? Oh ja, de buitenlandse correspondenten. Ze hebben geklaagd dat wij ze niet tot het proces toelaten. Laat ze maar binnenkomen. Bij ons zijn rechtszaken openbaar. En dat betekent dat iedereen die dat wil, ze kan bijwonen. Heren, alstublieft, maakt u geen lawaai. De verdachte Parapjokov dus heeft zijn gedrag overdacht. En de moed gevonden om zijn vroegere misdadige activiteiten op de juiste wijze en oprecht te beoordelen. Hij verzoekt de gelegenheid te krijgen zijn mening in het openbaar kenbaar te maken. Geleid door humanistische principes hebben wij besloten hem deze gelegenheid te geven.
Hoe bestaat het? Zouden ze werkelijk het vonnis wijzigen en mij vrijlaten? Het is onvoorstelbaar. Wat een geluk. Wat ben ik buitengewoon gelukkig. Ik blijf leven, ademen. Ik kan nog eens een biertje drinken. Misschien wel met een gedroogd visje hebben. Hé, hey, hadden ze daar geen visjes?
Waar?
Nou, in dat hele speciale buffet.
Die heb ik geloof ik niet gezien.
Dus zeg maar tegen die verdediger dat hij me de volgende keer ook visjes laat brengen. Want anders zou ik er wel eens van af kunnen zien.
Ik zal het zeggen. Ik snap, Senja, dat bekennen heel moeilijk is. Heel onaangenaam. Maar onaangename ogenblikken, daar ontkom je niet aan. Er zullen bepaalde mensen zijn die jouw bekentenis niet leuk zullen vinden.
Ik spuug op die bepaalde mensen.
Misschien dat sommigen zelfs op zullen houden je een hand te geven.
Ik spuug op die handen.
Misschien zelfs dat iemand je in het gezicht zal spugen.
Mij in het gezicht zal spugen?
Dat is toch prachtig? Wat is daar voor prachtigs aan het zijn, ja?
Dan begrijp je dat dan niet. Nou, spuug me dan eens in mijn gezicht.
Waarom?
Nou, spuug. Nou, kom nou, spuug maar. Ga je gang. Ja.
Vooruit dan maar.
Schitterend. Dat is geweldig. Ik voel de vlijm. Dus ik besta. Ik leef. Parapjokov is ook nu levender dan alle levenden. Ons vaandel, onze kracht en ons wapen.
Ik ben heel blij dat je bereid bent zo'n moedige, zo'n onbaatzuchtige beslissing te nemen. Want anders waren ze daar in het Westen helemaal gek geworden, weet je. The Voice of America, de BBC en Radio Liberty. Welk station je ook aanzet, allemaal kraken ze. Parapjokov, Parapjokov.
Hey, wacht eens even, wat zeg je daar? Hoezo Voice of America, BBC,
Radio Liberty, was het soms over mij?
Dat ze het over je hebben, dat is nog het minst erge. Ze richten ook comité's op. En de Amerikaanse president Reagan, wat moet die? Waarom moet hij zich weer met andermans zaken bemoeien? Ik bewonder, zegt hij, de moed van mensen als Patapjokov.
Hoezo, Patapjokov? Hé, wacht even. Had Reagan het over mij?
Ja, natuurlijk had hij het over jou.
Heeft hij dat letterlijk gezegd? Patapjokov.
Ja, helaas heeft hij dat letterlijk gezegd.
Hoe bestaat het? President Reagan weet dat er zo iemand als Patapjokov bestaat.
Wat is daar voor bijzonders aan? Jij weet toch ook dat Reagan bestaat?
Reagan, de president van de Verenigde Staten van Amerika. Wat een bof. Die Patapjokov. Wat een succes. Wat een geluk.
Senja, mijn schat. Wat voor geluk is dat? In een kooi zitten.
Maar snap je dat dan niet? Als ik niet in een kooi had gezeten, dan had de president misschien wel niet geweten dat er zo iemand als Patapjokov bestaat. Als ik niet zou zitten en ze zouden die naam Patapjokov noemen, dan had hij gevraagd, wie is dat Patapjokov? Maar nu vraagt hij dat niet, maar zegt hij zelf, Patapjokov. Weg met die rotzooi. Weg met dat bier.
Senja, wat doe je nou?
Stommelingen, idioten, imbecielen. Waar hadden ze eigenlijk op gerekend? Zouden ze werkelijk gedacht hebben dat Patapjokov voor die worst, voor dat bier of zelf voor een visje zijn onsterfelijke ziel verkoopt, zijn goede naam verkwanselt?
Zoals bekend is er de afgelopen tijd in het Westen een nieuwe krankzinnige hysterie ontketend over de vermeende schendingen van zogenaamde mensenrechten in ons land. Aanleiding voor deze ongebreidelde lastencampagne vormde de arrestatie van een zekere Patapjokov. Iemand die zeer ernstige misdrijven heeft begaan. Later echter heeft Patapjokov de misdadigheid van zijn gedrag in het verleden ingezien en de moed gevonden dit gedrag resoluut te veroordelen. Patapjokov, ga uw gang. Vertelt u eens, heeft u zich voor uw arrestatie vijandig tegenover ons systeem opgesteld?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou het niet durven zeggen. In het algemeen geloof ik dat ik mij weliswaar vijandig opstelde, maar mij er eigenlijk niet van bewust was.
Maar uitte zich dat dan ook in iets concreets? Uw onvrede met onze manier van leven, uw vijandige houding daartegenover?
Ja, natuurlijk uitte zich dat ergens in. Maar het uitte zich, zou ik zeggen, nogal onduidelijk. Gewoon, als ik op straat liep en ik zag al die rode leus en spandoeken en die portretten, dan werd ik daar eigenlijk beroerd van. En als ik dan op de televisie van die congressen zag waar iemand saai en langdurig iets staat te betogen en waar iedereen maar klapt, dan werd ik daar eigenlijk ook beroerd van. En dan probeerde ik ervoor te zorgen dat ik alleen maar ijshockey zag of kunst of schaatsen. Al werd ik daar soms ook beroerd van.
Maar nu ziet u in dat u daarin ongelijk had.
Ja, natuurlijk. Na wat er gebeurd is, heb ik de tijd gehad en erover nagedacht. En zie ik in dat ik ongelijk had.
Vertelt u maar, Patapjokov. Vertelt u maar. Schrijft u maar op, heren. U, meneer. Uw microfoon is zo ver weg. Houdt u hem eens wat dichterbij. Nog een beetje. Ja, zo. Anders kunnen uw luisteraars hem niet verstaan.
Ik heb bedacht dat ik vroeger erg passief was. Zoals iedereen. Als ze iemand oppakte, dan dacht ik, dat is mijn zaak niet. Mijn zaak is ontwerpen tekenen, met mijn vrouw naar bed gaan en naar ijshockey kijken. Maar later, nadat ik opgepakt was, keek ik de zaal in en wachtte op wat er gebeuren zou. Maar er gebeurde niets. Maar vandaag ben ik het, morgen een ander, overmorgen een derde, en met z'n allen en ieder voor zich kijken we toe en zeggen, dat is mijn zaak niet. En zo worden we allemaal stuk voor stuk gewurgd. Toen begreep ik dat ik zo niet verder kan leven. En ik besloot dat er gestreden moest worden. En ik zal strijden.
Patapjokov, bedenk toch wat u zegt.
Ik wil locatie! Stoppen!
En ik zal vechten tegen dit systeem tot de laatste seconde. Tot mijn laatste adem. Met worst wilden ze me kopen. Maar Patapjokov, Semyon Vladiljenovic, verkoopt zijn onsterfelijke ziel niet voor een stukje worst. Ik zal tot het einde toe blijven vechten. Ik kondig een hongerstaking af tot de dood erop volgt.
Laat president Reagan weten dat Panopliokov ten onder gaat, maar zich niet gewonnen geeft. Zeg tegen premier Margaret Thatcher, tegen kanselier Kohl, tegen keizer Hirohito en tegen het hele progressieve deel van de mensheid dat Panopliokov, Semyon Vladimirovich zich nooit gewonnen geeft.
Doe het lichter!
U heeft geluisterd naar het zesde en tevens laatste deel van Het Tribunaal, een gerechtelijke komedie van Vladimir Voinovich. Vertaling: Shifra Hersberg en Hella Rottenberg. De rolverdeling was als volgt: Padapliokov Semyon, Guy Lavrijse. Padapliokova Larissa, Monique Smal. Nieuwslezer: Gerard Reitsma. Bart: Paulo Hamburger. Verslaggever: Winfried Povel. Verdediger: Ad Hoeymans. Klikspaan: Wim Serli. Gajelkin: Hans Hoekman. Techniek: Rens Spijnk en Jean-Marie Veldboer. Productie: Ginie van Duren. Bewerking en regie: Johan Dronkers. En eindredactie: Louis Houwet.